Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen we deze eerste paasdag zingen van Psalm 68, het eerste en het tweede vers over de overwinning van Christus over de dood, die vijanden, de dood en de hel en de duivel. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zij het verjaagd, verstrooid doen zuchten. En ook vers 2, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar ze hun wens verkrijgen. 1 en 2 van Psalm 68. Gemeente met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we nu belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat op deze eerste paasdag met de woorden van de belijdenis van Nicea. En in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan overeenkomstig de schriften en is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene christelijke kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden, ons verootmoedigen voor de Heere God. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U heeft het Pasen gemaakt. U, o Vader, rolde de steen van voor het graf weg. U stuurde die engel om dat te doen. Maar u wekte ook uw Zoon op en uw Heer Jezus. U hebt het zelf gedaan. Die dood verslonden tot overwinning. U heeft het laten zien. U kwam naar buiten. Die steen kon u niet tegenhouden. En de macht van de dood en het graf kon u niet vasthouden. U overwon die sterke held. En uw opstandingskracht is nog steeds onze hoop, onze verwachting. Want die opstandingskracht van u geeft verwachting. Omdat u levend maakt wat dood is. En dat door uw Heilige Geest. Omdat u leven wekt waar geen leven was. Omdat u het dorre vernieuwt. U bent de God van het leven. U bent de bron van het leven. U bent het eeuwige leven zelf. U bent het die het eeuwige leven uitdeelt aan een ieder die gelooft. En daarom bidden wij, geef ons dat geloof. En versterk dat geloof. En wek het waar het niet was. Juist op Pasen laat u zien dat u raad weet met onze twijfel. We kunnen ze hopeloos vastlopen. En dan voelen wij het niet en dan zien we het niet en dan denken we, wat bent u dan? We kunnen zo hopeloos vastlopen met onszelf. Dat we twijfelen aan u. Dat we twijfelen aan uw woord. Dat we alle vastheid kwijtraken. We kunnen zo hopeloos vastlopen met onszelf als we het zoeken in ons eigen hart. Maar juist op Pasen laat u zien dat u daar raad mee weet. Juist op Pasen laat u zien wie u bent. U maakt zich bekend als de levende. U bent niet afhankelijk van wat wij daarvan denken of geloven. U wekt het geloof waar het helemaal weg was. En u versterkt het waar het hopeloos was. En zo bidden wij, kom ook ons te hulp. Ook als wij het vanmiddag zeggen, ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Als het gaat over Pasen, dan kunnen wij er nog steeds mee tobben dat we denken, wat bent u dan? We kunnen u niet zien. En tasten en voelen. Waar bent u dan? We kunnen dat geloof elkaar ook niet aanpraten. En toch bent u het die het meebrengt waar u komt. Waar u het geeft en het uitdeelt. En waar u ons weet te vinden, waar wij u niet kunnen vinden. U bent hetzelfde die als de herder de verloren schapen opzoekt en ze terugbrengt. En u doet dat nog steeds door uw woord en door uw geest. We danken u als we uw liefde mogen kennen. En als we het niet weten, Heer, help ons daarin. Kom ons te hulp en breng ons tot die helderheid en die duidelijkheid en die aanbidding. Dat u zelf die nevels opdoen klaren. Dat u zelf die volheid van de verzekerdheid geven. Dat we het weten met heel ons hart. U bent mijn Heere en mijn Heil alleen. Geef het juist jongeren, als ze bezig zijn met hun opleiding en dan aan het twijfelen raken, hun vastheid vinden in u. Geef dat jongeren, als er aan alle kanten aan ze getrokken wordt, hun vastheid zoeken buiten zichzelf in u, in die vaste rots. En laat u juist in hen zien dat u de levende bent ook nu. En u doet dat ook. U gaat door met uw werk. Daarin laat u zien dat het met Pasen niet over en uit is. U laat zien dat Goede Vrijdag niet het laatste was. Golgotha was niet het eindpunt. Daar is alles volbracht. Als het begin. Als een nieuw begin. Want u overwon die sterke held. Toon ons uw heerlijkheid, ook vandaag. Geef die opstandingskracht, ook vandaag. Geef uw Heilige Geest, ook vandaag. U bracht ons vanmorgen in de kerk om het Paasevangelie te horen. U brengt ons opnieuw in het huis van u. Zegen het ook nu. En wilt u zelf in ons midden zijn, juist als die opgestane levensvorst, met uw Heilige Geest, zoals u alleen dat kunt. Dat we het merken, dat u spreekt tot ons hart. Zegen uw woord. En zegen ons allemaal, zoals we hier zijn, met alles wat we meedragen aan zorgen, aan lasten, aan spanningen, aan verdriet, aan eenzaamheid. Zegen ons ook in alle druktes van alle dag. Als we zo druk zijn dat we ons continu opgejaagd voelen. Laat ons tot rust komen. Bij u. Zegen ons allen, ook als het goed gaat. Als u zoveel zegeningen geeft, geven ieder van ons wat nodig is. Wie weet dat nou beter dan u? Help in het preken, in het luisteren. Wees ons nabij. Niet omdat wij dat verdienen, maar om Jezus wil. Amen. We openen de schriften in Lucas 24. Vanmorgen hoorde ik dat het ging over een van de ontmoetingen van de opgestane Christus. En toen met Maria. Het gaat nu over een andere ontmoeting. En dat is met de Emmausgangers. En we lezen dan Lucas 24 vanaf vers 13. Lucas 24, te beginnen bij vers 13. We lezen daar het woord van God als volgt. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen: wat zijn dit voor gesprekken die u allopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem: bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen: welke dan? En zij zeiden tegen hem: de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk, en hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En we hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden. Die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen: o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat er in de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar zij naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en ze zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar: was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden: de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover. De tekst voor de preek is met name vers 29. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Vooral die woorden: blijf bij ons. Hey, jongens en meisjes, dat kun je wel onthouden, hè? Blijf bij ons. Blijf bij mij. Daar gaat het over in de preek. Maar we gaan eerst samen nog zingen. En we doen dat uit Psalm 27, daarvan het vers 1 en ook vers 7. Dus het eerste en het zevende vers: God is mijn licht, mijn heil. En ook vers 7, zo ik niet had geloofd. 1 en 7 van Psalm 27. En ondertussen wordt er ook gecollecteerd. Gemeente, laten we na de preek zonder nadere aankondigingen zingen van Psalm 105, het derde vers. Vraagt naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil, ook het heil van het paasevangelie, bewerkte. Blijf bij mij, blijf bij ons, daar gaat het over in de preek. Gemeente, Pasen is het feest van de vreugde. Pasen betekent die heldere bazuin. De Heere is waarlijk opgestaan. Het is die jubel na de verschrikking van Golgotha. Het is de vreugde na die ontzetting van de begrafenis en het stille graf. Het is die jubel, hij overwon, die sterke held. We hebben geen dode Jezus, maar de levende Christus. En alleen bij de gratie van zijn opstanding is er een kerk ook vandaag. En bij de gratie van zijn opstanding gaat dat werk van hem ook door. Het is niet over en uit met Jezus. Hij gaat door met zijn werk tot op deze dag. Of beter, tot op de laatste dag toe, tot aan het einde van deze wereld. En toch merk je daar op die eerste paasdag niet zoveel van. Een heel merkwaardig contrast met wat je zou verwachten. In die vroegte van de paasmorgen is er eigenlijk alleen verdriet. Die vrouwen die komen om de laatste eer aan hun doden te bewijzen. De verwarring en de teleurstelling dat het over en uit is met Jezus. Het leek zo mooi, maar het viel zo tegen. Die vrouwen zoeken de levende bij de doden. En die engelen hebben wel een woord voor die vrouwen. Die engelen zeggen dat. Hij is hier niet in dat graf, maar hij is opgestaan. Maar of dat overkomt, of die boodschap de kloof overbrugt, dat is de vraag. U weet wat er gebeurt als de vrouwen komen bij de discipelen. Die geloven er niets van. En toch is dat graf leeg. Petrus heeft het gezien, hij kwam kijken. De vrouwen hadden het al gezien. Het graf is leeg. En als hij niet in dat graf ligt, ja, waar is die dan? Waar is die dan? De tekst neemt ons mee naar de Emmausgangers. Die horen niet bij die nauwe kring van de 11 discipelen, waarbij een wijdere kring daaromheen. We lezen ook wel eens van de 70, die worden uitgezonden. 2 aan 2, misschien dat ze daarbij horen. De naam van één van die twee kennen we wel. Dat is Kleopas, in vers 18 staat dat. Als een metgezel kan een andere discipel zijn. Er worden wel eens namen genoemd in de vroege kerk. Origenes en ook anderen, die hebben het over een zekere Simon. Dan wel niet dezelfde als Simon Petrus, maar ook dat weten we niet zeker. Zijn er ook die denken dat het misschien gewoon de vrouw van Kleopas geweest is? Of misschien een zoon of een dochter? Wie zal het zeggen? We weten dat niet, maar we weten wel dat zij verdrietig zijn. En we weten wel dat hun gezichten alles behalve vrolijk staan. We weten wel dat ze zo intens teleurgesteld zijn. Dat merken we ook in dit gedeelte. Het is zo anders gegaan dan gedacht. Ze zeggen het ook, we hadden op hem gehoopt. We hadden gehoopt dat hij het was. Maar ja, we hebben ons blijkbaar vergist. Wat hebben we nog te zoeken in Jeruzalem? En ze gaan terug naar Emmaus, een klein dorpje, 60 stadia van Jeruzalem. Dat is ruim 11 kilometer. En je ziet ze gaan. in gedachten. Ze praten met elkaar, ze lopen daar samen op reis, nog een hele reis. Waar hebben ze het over met elkaar? Dat is het mooie van wandelen. Dan kun je vaak makkelijker praten dan als je gewoon bij elkaar zit. Waar hebben ze het over? Ja, ze hebben het over Jezus. Iedere keer weer komt dat gesprek terug op Jezus. En de dingen die met hem gebeurd zijn. Maar waar is Jezus? Je ziet hem niet. En je voelt hem niet. En je raakt zomaar in verwarring. Hier zijn het de Emmausgangers, volgelingen van Jezus. Eén van hen of beiden hebben ook het woord verkondigd. Dat hebben ze al gedaan, uitgezonden. Een soort stagereis, uitgezonden door Jezus. Hier zijn ze helemaal in verwarring. Ook volgelingen van Jezus. Ook kinderen van God kunnen geestelijk alles kwijtraken. Ook gelovigen kunnen twijfelen. Dat wil niet zeggen dat die twijfel daarom onschuldig is. Dat zal wel blijken. Maar wie durft er vanmiddag te zeggen dat hij daar te goed voor is? Voor twijfel. Voor die ontreddering. Gelovigen zijn niet boven twijfel verheven. En toch? Als je Jezus eenmaal hebt leren kennen, dan kun je niet zonder hem, toch? Dan kun je hem niet meer missen, wat er ook gebeurt. Misschien is het juist dan de ergste beproeving voor het geloof. Het gevoel dat je hem kwijt bent. Geestelijke verlating. Waar is Jezus eigenlijk? Jongens en meisjes, waar is die? Bij de Emmausgangers. Je zegt, dat weet ik wel. Hij loopt erbij, toch? Hij is één van die drie. Wij weten dat, achteraf, dat die derde die erbij komt, onopvallend, en die meeloopt, en die met ze begint te spreken, en die luistert, die derde, wij weten dat hij het is. De opgestane Christus. Maar die Emmausgangers, die zien dat niet meteen. Die weten dat ook alleen maar achteraf. Ja, ze zien hem wel, want hij loopt met hem mee. En ze kunnen met hem praten en hij praat met hen. Ze zien het wel, maar ze herkennen hem niet. Er staat heel nadrukkelijk in vers 16 dat hun ogen gesloten gehouden worden. Waar is Jezus? Ik ken uw levensgeschiedenis niet zo precies. Maar je hoort heel vaak, als je luistert, dat mensen zeggen, achteraf zag ik dat hij in mijn leven bezig was. Maar op dat moment had ik het helemaal niet in de gaten. We hadden vanmorgen in Katwijk de belijdenisdienst. Toen noemde ik dat ook, als je nou met die jongeren in gesprek gaat. En dan schrijven ze ook een brief, een persoonlijke brief. Je hebt een gesprek met ze. Dat er bij heel wat jongeren was, dat ze zeiden, achteraf zag ik het pas. Misschien herkent u dat wel, dat je gebeden hebt. En dat je dacht, er gebeurt helemaal niks. Maar als je achteraf terugziet, dat je merkt dat ik toen begon te bidden. Daar was hij. Hij wekte dat verlangen naar hem. Hij wekte zelf dat gebed. Je bidt en je hoopt op verhoring. En je denkt, er gebeurt helemaal niks. Maar als je terugkijkt. Iemand vertelde pas, ik heb het dus opgeschreven. Een aantal jaren lang had ze dat gedaan. En ze zei, toen ik dat boekje weer eens terug begon te bladeren, wat ik een paar jaar geleden gebeden had, toen zag ik pas hoeveel er eigenlijk al verhoord is. In de gewone gang van alle dag, dan sta je er vaak niet bij stil. Maar als je het opschrijft, hoeveel er in die loop van die tijd verhoord is. Hij was erbij, al zag ik het misschien niet zo. Je kunt proberen God buiten de deur te houden. En toch dat stemmetje van binnen. Waar ben je mee bezig? Je weet het best dat het niet kan. Maar je wilt het niet weten. En dan als je de goede keus mag maken. Dat je achteraf terugkijkt en denkt, toen was hij al met me bezig. Toen liep hij als het ware al met me mee. Toen sprak hij me aan. Toen zag ik het nog niet. Ik verzette me er tegen. Ik gooide de kop tegenin. Maar achteraf zie ik dat hij toen al met mij meeliep. Soms maak je hele moeilijke dingen mee. Dan bid je om genezing. En het gebeurt niet. Dan denk je, waar is die dan? Waar is Jezus? En als je achteraf terugkijkt, dat je zit juist in die moeilijkste momenten. Toen die ziekte zo dreigend was. Misschien zelfs toen het een sterfbed werd. Juist toen was hij het dichtst bij. Soms doet de Heere Jezus dat heel stormachtig. Soms gaat het heel stilletjes, heel geleidelijk. Maar dat je achteraf ziet, toen was hij al bezig om mij te trekken. Toen was hij al bezig om mij voor zich in te winnen. Toen maakte hij me al onrustig. Dat hij spreekt door die Bijbeltekst. Dat hij spreekt door die preek. Of door die zondagsschoolvertelling. Of die meester of de juf op de club. Dat toen het begon in mijn hart. Door die waarschuwing. Door die belofte. Door dat ongeluk. Door dat sterfgeval. Dat je dacht, als ik het was geweest. Als ik was gestorven. Hoe was het dan met mij? Eerst herkende je hem helemaal niet. Maar achteraf zie je dat hij het was. Achteraf merk je hoe waar die woorden van Augustinus zijn. U kent ze wel. Onrustig is ons hart. Onrustig is ons hart in ons, totdat het rust vindt in u, o God. Hij spreekt tot je. Als je hem kent. Maar ook als je hem nog niet kent. Ook als je nog leeft zonder hem. Dan komt hij vanmiddag in de preek als het ware naast je lopen. Hij komt als het ware naast je zitten in de kerkbank. Of je hem nou herkent of niet. Hij gaat met je in gesprek. Om je te leren wie hij is. De levende, de opgestane, die er echt is. En die echt spreekt, ook vandaag. Om je te leren wie hij is en wat hij doet. En wat hij heeft gedaan. Hij komt naast je zitten om met je te spreken. Om je hart te ontsteken in die vurige liefde. Om je hart brandend te maken voor hem. Het is de moeite waard om maar eens op te letten hoe hij met die Emmausgangers omgaat. Over pastoraal gesproken. Hij is die grote pastor. Pastor, dat is het Latijn voor de herder. De pastor is de herder die het verlorene zoekt. Hoe doet hij dat? Hij komt erbij. En als je dat leest, dan treft het je dat hij een en al aandacht voor hen is. Hij begint niet met allemaal woorden. Hij begint helemaal niet met verwijten, met dreigingen. Maar hij vraagt hoe het is met u, met jou, met mij. Ja, niet zo van, gaat het een beetje? Alles goed? En meteen over iets anders beginnen. Hij wil echt weten hoe het met je gaat. Hij wil echt weten wat er aan de hand is. Hij zegt het hier ook in vers 17. Wat zijn dat voor gesprekken die u lopend met elkaar voert? Waarom ziet u er zo bedroefd uit? Wat is er aan de hand? Vertel het maar. Hij wil dat je alles al hem vertelt. Hij wil dat je niets achterhoudt. Stort voor mij uit je ganse hart. Hij laat je helemaal uitpraten. Zonder je in de reden te vallen. En dan stelt hij vragen om je nog meer te laten praten. Hij stelt vragen om nog meer wakker te maken. Dat je alles vertelt precies zoals je het voelt. Alles wat je dwars zit. Alles wat je bezighoudt. Wat is dat bevrijdend? Dan hoef je niks achter te houden. Je hoeft het ook niet anders te zeggen dan je voelt. Zeg het maar tegen hem. Ik kan best dat ze achteraf dachten, ik had geweten dat hij het was, had ik het zo durven zeggen? Maar dat is juist de bedoeling, dat je het allemaal vertelt. Wat kan de Heere Jezus ontzaglijk goed luisteren? Dat doet hij. Maar het blijft niet bij luisteren alleen. Als de Heere Jezus in ons leven komt, dan begint hij ook te spreken. Dan komt er vroeg of laat een moment dat wij stil worden. Heere, zegt u het maar. Dat we luisteren naar hem. Hij leert je luisteren. En wat zegt hij dan? Dat zijn nou niet allemaal zelfbevestigende vriendelijkheden. Dat is nou niet allemaal dat je denkt, dat vind ik nou leuk om te horen. Al is het wel het allerbeste, het allermooiste. Maar die woorden hier, die zijn nogal confronterend. Het is nogal ontmaskerend, het is nogal radicaal. Dat is ook pastoraal. Dat wil zeggen, als het is als een pastor, een herder, die het verlorene zoekt in plaats van het weg te trappen. Die het verlorene zoekt, die met liefde bewogen is. Juist in dat confronterende proef je zijn liefde. Om het verloren schaap terug te brengen. O onverstandige, zegt hij. En trage van hart, vers 25. En dan denk je, waarom nou die scherpe woorden? Waarom moet dit nou zo? Kan dat niet een beetje vriendelijker? Maar je hoort het hem zeggen. Onverstandig, traag vanuit. Waarom? Omdat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Ik zei al, dat ongeloof, dat is niet onschuldig. Dat zegt de Heer Jezus nergens. Dat suggereert hij ook nergens. Maar het zit er wel. En hij weet er wel raad mee. En dat doet hij door eerst ze daarmee te confronteren dat u het niet gelooft. Met andere woorden, je had het toch kunnen weten. Ik heb het toch gezegd, zegt de Heer Jezus. Moet u maar eens nagaan hoe vaak hij voorzegd heeft. Niet alleen van dat lijden. Zelfs van het sterven. Zelfs van de opstanding op de derde dag. Herhaaldelijk heeft hij het voorzegd. En niet alleen ik, zegt hij. Maar heel de schriften, de profeten van het Oude Testament. Je kan het toch weten. Het staat in de Bijbel, zegt hij. Moest de Christus niet deze dingen lijden? En zo is een heerlijkheid ingegaan. Vers 26. Hij moest toch lijden? Wat jullie in verwarring brengt. Dat is toch precies zoals het is voorzegd. Het staat toch in mijn woord? Je weet toch dat de Bijbel betrouwbaar is? Je weet toch dat het waar is wat ik zeg? Je weet toch dat ik geen leugenaar ben? maar de waarheid in eigen persoon. Waarom twijfel je dan aan mij? Waarom geloof je mij niet op mijn woord? In het gewone leven, in de praktijk van alle dag, in de wereld om ons heen, dan worden wij vaak voor dwaas versleten als wij geloof hechten aan de woorden van God. Toch? Maar als je met Jezus te maken krijgt, dan merk je dat het juist dwaas is als je geen geloof hecht aan de woorden van God. Hoe vaak moet de Heer Jezus ons nog vermanen? O onverstandigen, tragen van hart, wat ben je toch ongelovig? Hij confronteert ons met dat ongeloof, met onze zonde, met onze schuld. En dat toch op zo'n manier dat die harten branden van liefde. Al wandelend, al pratend, vliegt de tijd voorbij. En voordat de Emmausgangers het weten, arriveren zij in Emmaus. En dan begint die vreemdeling afscheid te nemen. Hij doet alsof hij verder wil reizen. Dat staat er ook. Dan denk je, kan dat nou doen alsof? Toch doet de Heer Jezus dat wel. Hij doet alsof hij verder wil. Maar zo makkelijk komt deze vreemdeling niet van de Emmausgangers af. Dat is weer de tekst. Blijf bij ons. En dat is meer dan zo van, nou ja, als u het wilt, dan mag u komen, een vrijblijvend verzoek. Er staat ook echt heel nadrukkelijk dat ze erop aandringen. En u kent de Statenvertaling wel hier, denk ik, die woorden die ook echt schrijft, ze dwongen hem. Ze doen wat ze kunnen om hem te bewegen. Ze laten hem niet gaan. Het doet een beetje denken aan Jacob bij de Jabok. Ik laat u niet gaan. Maar ja, ze kennen hem nog niet. Ze weten nog niet wie die is. Maar ze dringen erop aan. Er komt overredingskracht aan te pas. Dan denk je, waarom zouden ze dat zo graag willen? Waarom zouden ze Jezus zo graag bij zich houden? Je zegt u, omdat het Jezus is. Ja, maar iemand die een beetje nuchter nadenkt, die zegt misschien, ja, maar zij herkennen hem toch nog niet. Waarom willen ze dat? Zou dat niet de Oosterse gastvrijheid zijn? Die gaat veel verder dan wij kennen. Die Oosterse gastvrijheid, zij weten dan nog niet wie die vreemdeling werkelijk is, maar ze weten wel dat het bijna donker is. En om nou in het donker verder te gaan in die tijd zonder straatverlichting, dat is nog gevaarlijk ook. Het was een heilige plicht in die tijd om gastvrijheid te bewijzen aan reizigers, aan vreemdelingen, om ze te ontvangen, eventueel ook een slaapplaats aan te bieden. U kent de woorden van de Hebreeënbrief wel, vergeet de gastvrijheid niet. Want hierdoor hebben sommigen, zonder dat zij het weten, engelen geherbergd. Gastvrijheid, ja. En tegelijkertijd voelt u wel mee dat er meer achter zit. Dat er diepere lagen in deze woorden zitten. Ze kunnen zo goed met deze vreemdeling spreken. En dan niet alleen over de dingen van alle dag, maar over Jezus. Het lijkt wel of hij zelf erbij was. Wat zou het jammer zijn als hij weggaat? Wat zou het jammer zijn als hij verder reist? En daarom blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. Stel je nou voor als ze hem herkend hadden. Als je Jezus herkent, zou je hem dan laten gaan? Als je wist wie die was, de levende die opgestaan is uit de dood, de zaligmaker, de redder. Als je wist wie die was, is hij niet je liefste? Mijn Heere en mijn God. Als ze wisten wie die was, blijf bij ons. Waarom doet hij dan alsof hij verder wil gaan? Heeft hij dan helemaal geen zin om binnen te komen? Of heeft hij geen tijd voor mij? Wat we er ook van denken, hij dringt zich in ieder geval niet op. U kent wel die woorden, hij wil er om gebeden zijn. Dat merk je hier. Nou, ben je wel eens geweest bij iemand op visite, op bezoek, en dat je gewoon het gevoel had dat je weggekeken werd. Dat je helemaal niet welkom was, kwam helemaal niet uit eigenlijk. Dan zit je echt niet zo lekker. Zo hoeft het voor Jezus niet. Dan blijft hij liever weg. Het is bij de Heer Jezus graag of niet. Als die Emmausgangers niet hadden aangedrongen, dan was hij verder gegaan. Dat laat iets zien over zijn werkwijze. Hij dwingt je niet. En hij forceert het niet. Hij komt niet binnen met geweld, niet tegen heug en meug. Het geloof heeft ook niets te maken met de moeten, met de gedwongen worden. Dat heeft voor God geen enkele waarde. Geloof heeft alles te maken met liefde. Het geloof is door de liefde werkend. Je hoort dat ook in die woorden van de Emmausgangers achteraf in vers 32. Dan zeggen ze, was ons hart niet brandend in ons? Brandend van het vuur van de liefde. Dat kan een heel klein vlammetje zijn. Het kan een heel groot vuur zijn. Maar als daar maar iets brandt van die liefde voor hem, was ons hart niet brandend in ons. De Heilige Geest, die dwingt je niet. Maar hij overtuigt je van binnenuit. Van nature willen we niet, maar hij maakt je gewillig. Hij maakt een nee-zegger en ja-zegger. Van nature hou je hem buiten de deur. Maar hij zorgt dat je niets liever wilt dan hem binnenhalen. Dat doet de Heilige Geest. Hij maakt je gewillig. Al was je helemaal niet gewillig. En daarom zijn die woorden van de tekst bij uitstek het werk van de Heilige Geest. Bij uitstek de woorden van het geloof. Blijf bij ons. Blijf bij mij. Dat is de taal van de liefde die verlangt naar hem. Blijf bij ons. Als je op een kruispunt staat. Als je heel duidelijk weet. Of ik ga de brede weg. Of ik ga de smalle. Durf je nog zonder hem? En daarom blijf bij mij. Achter Jezus. Die smalle weg. Blijf bij ons. Ook als je te maken krijgt met de aanvallen van de duivel. De duivel kan het niet hebben als je wandelt met Christus. Dan kun je bang worden voor de duivel. Dan kan het je aanvliegen. Hoe moet ik tegen de duivel op? Ik kan niet tegen hem op. Maar je hoeft niet bang te zijn. Want die opgestane levensvorst is sterker dan de duivel. Hij heeft de Satan verslagen. Bij hem ben je veilig. En daarom, Heer Jezus, blijf bij mij. Blijf bij ons. In de strijd van het geloof. Een jongere die belijdenis deed, die schreef in zijn brief. Hij zei, ik doe geen belijdenis van een rotsvast geloof van mijzelf. Maar ik bid dat God mijn fundament zal zijn. Waarop ik de rest van mijn leven wil bouwen. Blijf bij mij. Heer Jezus, laat me niet aan mijn lot over. Blijf bij ons. In de strijd tegen de zonde. Ik noem nog iets wat ik ook vanmorgen wel noemde, maar wat een van die jongeren schreef. Die zei, En hij schreef dat: als ik nadenk over mijn zonde, dan zie ik Jezus voor mij staan. En dan hoor ik hem als het ware zeggen: jongen, waarom doe je dat nou? Ik heb toch voor jou geleden. Ik heb Jezus nodig in die strijd tegen de zonde. Blijf bij mij. Misschien staat u aan het begin van de nieuwe fase. Of staat u voor een belangrijke beslissing. Of zijn er die spanningen over de gezondheid. Wat zal er komen? Wat zal morgen brengen? Ik weet het niet, maar hij weet het wel. Hij heeft het overzicht. Hij heeft heel die toekomst in zijn hand. En daarom, Heer Jezus, blijf bij mij. Dat is trouwens niet alleen een gebed voor als je het moeilijk hebt. Het is misschien nog wel meer een belangrijk gebed in het leven van alle dag. Juist in die dagelijkse gang, dan is het zo gauw een sleur. Dan is het zo makkelijk dat het allemaal verslapt en verflauwt. En dat je vergeet om hem te vragen. Dat je vergeet om hem binnen te halen. Dat je vergeet om te vragen: Heere Jezus, kom binnen. Heere Jezus, blijf bij mij. Laat hem niet voorbij gaan. Maar doe net als die Emmausgangers. Ze houden aan, net zo lang tot hij komt. Blijf bij ons. Want het is tegen de avond. En de dag is gedaald. Als het donker wordt in je leven, blijf bij mij. Ook als je in de avond van je leven gekomen bent, als je oud geworden bent en weet het zal niet lang meer duren, blijf bij mij. Want hoe kan ik zonder Jezus sterven? In de avond ook van de wereldgeschiedenis. We leven in de eindtijd. Hoe lang zal het nog zijn? Ik weet het niet. U ook niet. Maar Jezus weet het wel. Hoe kan ik de eindtijd, hoe kan ik het einde tegemoet zien zonder Jezus? Blijf bij ons. Ze vragen hem te blijven en ze smeken en hij komt. Dat is eigenlijk al een evangelie op zich. Hij doet het, hij komt. Hij laat zich overhalen. Hij verklaart zich bereid. Zo maakt hij zich bekend, de opgestane Christus. Zelfs als hij doet alsof hij verder wil gaan. Hij laat zich overreden. En dan zo'n opvallend detail. Als hij binnenkomt, dan neemt hij de leiding over. Wie zou dat doen? Als je binnenkomt en je bent de gast en je neemt de leiding aan tafel. En jij vraagt de zegen over de maaltijd, zonder dat het gevraagd is. En je begint het brood uit te delen. Dat doet geen gast. Maar Jezus doet het wel. Hij neemt de leiding over waar hij binnenkomt. En dan komt de echte herkenning. Wanneer? Als hij het brood begint te breken, dan kun je prachtige lijnen trekken naar het heilige avondmaal. Dat doe ik nou niet. Maar probeer het voor je te zien. Als hij dat brood neemt en het brood ook breekt en het uitdeelt. Jongens en meisjes, wat zie je dan? Als Jezus met zijn handen het brood deelt. Daar zie je toch die gaten van dat kruis. Die doorboorde handen. Op dat moment een schok van herkenning. Die handen herkennen zij. Dat zijn die doorboorde handen. Doorboord voor mijn zonden. Doorboord voor mijn schuld. Die wonden van de kruisiging zijn nog zichtbaar. Veelzeggend, je herkent hem aan de tekenen van het kruis. aan de zichtbare bewijzen dat hij het heeft volbracht, dat hij het offer heeft gebracht. Ze herkennen hem. Ze zien wie die is. En dan, dat is het laatste. Dat is heel vreemd. Hij zou toch blijven? Maar hij verdwijnt, vers 31. Hij verdwijnt uit hun gezicht. Maar ze hebben toch gesmeekt, blijf bij ons, laat hij hen nu toch in de steek. Wat hier gebeurt, is een heel belangrijke les voor ons. Na Pasen blijft de opgestane levensvorst niet meer lichamelijk onder ons. Christus is opgestaan en hij leeft, maar hij is niet meer lichamelijk in ons midden. Je kunt hem zo niet zien. Je kunt hem zo niet de hand geven en met hem spreken. Waar is hij dan? Waar is Jezus? Hij heeft het gezegd. En zie, ik ben met u lieden al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Daar staat hij hoogst persoonlijk garant voor. Ik ben met u. Niet alleen een poosje, maar tot aan de allerlaatste dag. Ik ben met u. Lichamelijk kun je hem niet zien. Maar hij ziet ons wel. Hij is bij ons door zijn woord en door zijn geest. Hij is zo dichtbij dat hij je altijd ziet. Hij is zo dichtbij dat hij je altijd hoort als jij je ogen sluit, als jij je knieën buigt, als jij je handen vouwt. Als u roept tot God, daar mag je hem aan houden. U hebt het zelf gezegd. Ik ben met u lieden al de dagen. Daar laat hij zich aan houden. Daar wil hij juist aangehouden zijn. Blijf bij ons. Als je hem nog niet kent, kom in mijn hart, Heer Jezus. Blijf bij mij, juist als je hem wel kent. Om hem steeds meer te leren kennen. Dat je hart steeds meer brandend wordt voor hem. Blijf bij ons. En dan sluit ik af met de woorden van Luther. Een avondgebed. Heere, blijf bij ons. Want het is avond. En de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag. Aan de avond van het leven. Aan de avond van de wereld. Blijf bij ons. Met uw genade en goedheid. Met uw troost en zegen. Met uw woord en sacrament. Blijf bij ons. Wanneer over ons komt de nacht van beproeving en angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen.
zullen we danken en bidden.
U leert ons gedenken aan hetgeen u heeft verricht. U moest zo lijden en sterven en opstaan. U heeft het gedaan. U maakt ons het Paasevangelie bekend. U leert het ons steeds weer en meer om onze harten brandend te maken van liefde. U zoekt ons op waar we zijn. U weet ons te vinden waar we zijn. U kent ons door en door. U lokt ons uit om alles te vertellen. Precies zoals wij het voelen. Maar u begint ook te spreken. Spreek, Heere. Uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. U bent de levende. U heeft het beloofd, ik ben met uw lieden al de dagen, tot de voleinding van de wereld. We kunnen u niet zien. Wat kan het ons in verwarring brengen? Maar u ziet ons wel. En u weet ons te vinden, toch wel. En u hoort ons altijd, toch wel. Misschien zien we het pas achteraf. Maar u laat het ons weten. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Zegen ons allen. We danken u voor deze Paasdag. We danken u dat u werkelijk leeft en de dood verslonden hebt. We danken u dat u hebt overwonnen. En we prijzen u, o levensvorst. Geef ons ook het verdere van deze dag. En ook morgen, gezegend Pasen. Wees met ons. Ontfermt u zich over ons. En geef ons wat nodig is. Geef het uit die volheid van u. Vanuit die opstandingskracht van u. Zegen uw gemeente hier. Zegen de broeders van de kerkenraad. Ook onze broeder in de dienst van het woord, dominee Van Roest, tegen hem en zijn vrouw, alle die hem lief zijn. Om hier als herder en leraar de gemeente te leiden, te wijden. Laten ze ook zich gedragen weten in het gebed. Dat ze volgebeden worden. Vol van de liefde van u. En geef ze al wat nodig is. En zegen allen die bij uw dienst betrokken zijn, hoe dan ook maar. En laat uw naam geprezen worden. Hier, maar ook ver weg. Wereldwijd. Geef vrede in deze wereld vol onrust en spanning. In Syrië. In Soedan. In de Oekraïne. Waar het zo makkelijk kan escaleren. Al danken we dat er toch rust lijkt te komen. Geef vrede in deze wereld waar wij ons bestaan nooit zeker zijn. Maar waarin u waarachtig bent. En waarin u de vaste rots bent. Heere, hoor ons en help ons en leid ons. Zegen ons allen, jong en oud. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nog Psalm 118, de versen 3 en 14. Ik werd benauwd van alle zijden en ook hoe de Heere verhoorde. En we zingen ook vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. De versen 3 en 14 van Psalm 118.
Na her zijn daar ruimte gaan. Hij is bij mij, zal niet vrezen. Hij is al mij getrouw behoon. Naar God mijn schuld aan hoop wil wezen. God zal een nietig mens mij doen. Hij zijt mijn God, u zal ik loven. Vooral gaan u aan majesteit. Mijn God niet gaat u rond daarboven. Want God is toch maar majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere voor u en voor de uwen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.